leren nou.
Ja, hij doet het. Oké, we gaan met 1 Korinthe verder. En we zitten in 1 Korinthe 5. Een boek Korinthe is trouwens, dat zagen we net ook in de tijd geschreven dat Paulus in Handelingen nog druk aan het reizen was. En we zijn inmiddels in 1 Korinthe 5 gekomen. En daar staat dus de tucht niet vooral onachtzaam. En dat is een belangrijk punt. De tucht in de gemeente. In de plaatselijke gemeente. Want nou ja, je ziet met Korinthe wat er allemaal gebeurt. En als je er niks aan doet, dan is die gemeente gewoon ten dood opgeschreven. En dit is natuurlijk iets wat een ernstige zaak is, wat daar gebeurt. Onder andere gaat het hier dus nou over de hoererij. Dus ik lees even vanaf vers 1. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is. En zodanige hoererij die ook onder de heidenen niet genaamd wordt. Al zo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. En zijt gij nog opgeblazen. En hebt niet veel meer leed gedragen. Opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. Doch ik, als wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb al reden alsof ik tegenwoordig ware degene die dat al zo bedreven heeft besloten. In de naam onze Heer Jezus Christus, als gij lieden en mijn geest tezamen vergaderd zullen zijn, met de kracht van onze Heer Jezus Christus, de zulke over te geven aan de Satan, tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Dat is nog wel wat, ja, wat daar gebeurt. Hoererij in de gemeente, dat kunnen wij ons gewoon niet voorstellen. En ook niet zomaar niet, dat een man, die heeft dus zijn vaders huisvrouw. Nou, wat is dat? Nou ja, er zijn allerlei theorieën over. Dat kan of zijn eigen moeder zijn, of zijn vader heeft is hertrouwd, heeft zijn stiefmoeder. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, het staat er wel, het is een relatie die natuurlijk niet kan. Ja, het is zozeer zelfs dat het onder de heiden niet genaamd wordt. Nou, hoererij, je moet niet vergeten, de Korinthen zaten natuurlijk wel in een streek. Dat stond bekend om de hoererij. Er stond daar een tempel. Nou, ik heb wel eens gelezen dat er wel 1000 hoeren waren, geloof ik. Nou, je zal dan maar midden in die omgeving wonen. En het is gewoon normaal. Voor de heidenen was hoererij op zich normaal. En de Korinthen kwamen daaruit. En daar de Joden, die spraken natuurlijk ook over de honden. En honden, dat zijn onreine beesten. He, want dan denk je, ja, word ik nou een hond genoemd? Maar het heeft meer te maken met waar die hond voor staat. Ja? Een hond draagt ziektes met zich mee. En nou, je weet, hij vreet van alles. En hij vreet zelfs zijn eigen draagsel op. Dus dat zijn onreine dieren. En zo werden de heiden ook beschouwd. Ja? Die hadden de woorden van God niet, de wet niet. En die deden alles eigenlijk, wat zeggen ze nu ook, alles wat God verboden heeft. Kijk, want als je bijvoorbeeld ook in 1 Korinthe, op ditzelfde hoofdstuk in vers 11, dan zegt hij, ik heb u geschreven dat gij u niet zult vermengen, namelijk, indien iemand een broeder genaamd zijde, een hoereerder of een gierigaard of een afgodendiener of een lasteraar of een dronkaard of een rover, met zo iemand niet zal eten. Wat heb ik ook die buiten zijn? Zie je, dat zijn degenen die buiten zijn, die dat soort dingen doen. Nou, kijk maar in de wereld. Men denkt dat wij steeds beter evolueren, maar kijk maar om de wereld wat er is. Ik bedoel, zie je dit soort dingen, zie je volop om je heen. Ja? Nou, dus hoererij op zich is iets wat bij de heiden veel voorkwam. Kijk met mij mee in Romeinen 1. Romeinen 1 vers 21. Dan zien we het staan. Hoe komt dat? Omdat men heeft de God van de Bijbel verlaten. Ja, hoererij. Kijk maar, 1 vers 21. Omdat zij God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Ja, mensen zonder God, het hart is gewoon duisternis. Geestelijk, kijk, mijn hart is van binnen inderdaad, het is donker, ja. Maar het gaat om deze geestelijke duisternis. Er zit geen licht van Gods woord, niks in. Nou, wat zie je dan? Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens. En van gevogelte en viervoetig en kruipende gedierte. Nou, kijk maar om jullie heen. Je ziet tegenwoordig ook. Wij liepen vorige week op de braderie. Ja, in Sassenheim. En dan zie je allemaal die steentjes. Zie je ook zo'n steent vol met Boeddha-beelden. Ja? En dat zie je tegenwoordig. Is, ik kom bij mensen in de kamers. Nou, of ze nou wat mee hebben of niet. Maar die staat gewoon op de vensterbank. Staat er zo'n Boeddha-beeld met zo'n buik. Ik vind het verschrikkelijk om te zien. Maar ik snap helemaal niet alleen dat al. Maar goed. Maar ik bedoel, dat is wel een voortvloeisel vanuit het feit dat wat je hier leest. Ja? Dat ze hebben God dus proberen te vangen in een beeld. En dan... En dat is dus het gevolg dat men God verlaat, ja? Dat God, het licht van Gods woord niet in de mens is. Hart is verduisterd, dus je gaat allemaal zelf denken, dingen bedenken in jouw geestelijke verduisterde verstand. En dan zie je in vers 24, daarom heeft God hen ook overgegeven. Zie je, dat wil zeggen, God heeft de mensen aan zichzelf overgelaten, doe maar wat je wil. Bij God is het eigenlijk altijd zo. Je krijgt wat je wil. Oké. Je kan mij krijgen. En dan ben ik er voor je. Ik heb mijn leven voor je gegeven. Maar het hoeft niet. En wil je het niet? Nou oké, dan mag dat ook. Dus nou laat die samen zichzelf over. Ze willen God niet. Wat is het resultaat? Nou. Hij heeft hen overgegeven. En daar staat in de begeerlijkheden hun harten tot onreinheid. Om hun lichamen onder elkander te onteren. Daar heb ik staan. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijs is in de eeuwigheid. Amen. Dus men hangt de leugen aan. Daar gaat het uiteindelijk om. De waarheid of de leugen. De grote verdrukking is de leugen verpersonificeerd in de antichrist. Hij is de leugen. Het schepsel. We gaan het schepsel aanbidden in plaats van de schepper. En dan zie je, ze zijn dus... in onreinheid, in de begeerlijkheden van hun harten, tot onreinheid overgegeven. Nou, dat is toch, doe maar wat je hartje begeert. Als ik er maar geen last van heb, of als een ander er maar geen last. Zo wordt er nu geredeneerd. En dan in vers 26, daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar. Mannen met mannelijk schandelijkheid bedrijvende. En de vergelding daar van hun dwaling die daartoe behoren in zichzelf ontvangen. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft, God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in de verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij enzovoort. Zie je het? Dus het resultaat is, als je God verlaat, nou lees die lijst maar eens op wat er allemaal uit ontstaat. En hoererij was daar een heel groot deel van. En we zien nu ook, toen de bekering van Paulus, ja, we hadden het er net al over, het christendom kwam de wereld in en heeft heel veel van dat soort dingen gewoon verdreven. Ja, maar dat betekent ook, als dat minder wordt, dat dat soort dingen, want als het licht van Gods woord niet in de mens is, en de remmende factor van het christelijk geloven ze niet. Ja, dan komt dat ding, dat allemaal weer naar boven drijven natuurlijk. En dat is waar wij nu in leven. En dat is waar de Corinthiërs in leefden. En hoererij en dan mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. Nou, dat zien we ook volop nu ook in ons heen. En alsof men nog steeds gediscrimineerd wordt. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar... homofilie hebben het eigenlijk heel veel dingen voor het zeggen in deze maatschappij. Wat dacht je van de modewereld? Die wordt beheerst door homofielen. Ja, het zijn bijna allemaal homofielen die de mode bepalen wat een vrouw draagt. Waarvan wij zeggen, dat hoor je niet te dragen. Ja? Goed, dus, dus we gaan terug naar 1 Korinthe 5. En wat zegt Paulus? En gij zijt gij nog opgeblazen. 1 Korinthe 5, vers 2. Zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij het midden van u weggedaan worden, die deze daad begaan heeft. Ze zijn opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen. Wat wil dat zeggen, opgeblazen? Ze laten het eigenlijk gewoon toe. Het wordt eigenlijk goed gepraat. Want hij zit nog steeds in die gemeente. En er staat ook, heb niet veel meer leed gedragen. Ze hebben er ook helemaal geen verdriet van. En ze nemen ook helemaal geen maatregelen. En dat is natuurlijk een ernstige zaak. Want ja, waardoor, waar heeft de Heer Jezus nou zijn leven voor gegeven, ja? Juist voor dat soort zonden. En dat wij dan als heiligen in die zonde gaan leven. Er is geen berouw, geen bekering. Men praat het goed, men is opgeblazen. Inderdaad, en dat zien we natuurlijk ook veel, dat men het gaat goed praten. Ach, nou ja, goed, dat is ook met de mannen met mannen. Ook in de christelijke wereld probeert men het nu steeds meer goed te praten. Van, nou ja, als twee mensen nou van elkaar houden, dan kan je daar toch niet op tegen zijn? Als ze nou voor elkaar willen zorgen. Ja? Maar als je net in Romeinen 1 aan het eind las, daar staat, daar zij het recht weten van God. Dat die deze dingen doen, des doods waardig zijn. Dus men weet het. En daar probeert men ook in die wereld het ook de goedkeuring van de Bijbel te krijgen bij de kerken. Terwijl ze weten dat die Bijbel dat helemaal niet goedkeurt. He? God, het is een gruwel in Gods ogen. En hoererij natuurlijk idem dito. Maar als het in de gemeente is, ja, kijk wat buiten is. Ja, ik bedoel, ja, dat zal mij, als we dat willen moeten. Ja, ik bedoel, laat maar gaan. Ik bedoel, als een man met een man wil, ja, ik moet er niet aan denken. Maar als hij dat wil, dan doet hij dat. Maar ja, ik bedoel, ja, maar als het in het lichaam van Christus in de gemeente wordt, dan wordt het een ander verhaal. En je ziet wat dat betreft het net steeds nauwer sluiten. Van de week was minister Plasterk op televisie. Nou, ik ben het bijna nooit met hem eens. Maar ik werd op één ding eens dat hij die salarissen wil gaan aanpakken van die lui bij de televisie. Die daar tonnen verdienen met vuiligheid die ze op televisie tentoonspreiden. Maar goed, maar het ging ook over het punt van mannen met mannen op christelijke scholen met een gereformeerde grondslag. Dus, en daar was hij best wel positief. Nou, dan word ik altijd, dan gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen als zulke mensen positief worden over christenen die eigenlijk fundament willen behouden. Dus als daar ook al begint ook al te wankelen. En dan was het heel duidelijk. Het mag niet. Je mag het niet verbieden, want het is tegen de wet. En zo zie je dat het net zich steeds meer sluit. Ja, ook voor het lichaam van Christus. Voor degene die aan dit standpunt vast willen houden. Maar goed, we leven in die tijd. En nou, wat dat betreft zie je dat de hele wereld gewoon natuurlijk toch steeds tegen het woord van God is. Nou, kijk even in 2 Korinthe 7. Want hij zegt, heb niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worden. Dus hij zegt, waarom hebben jullie er niet uitgedaan? 2 Korinthe, wat zei ik, 7 vers 9. Vers 9, zie je, nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt, maar omdat gij bedroefd zijt tot bekering, want gij zijt bedroefd geweest naar God, dat gij in geen ding schade aan ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld brengt de dood. Het gaat erom dat mensen, dat wij droefheid naar God krijgen, ja. Gods woord, die veroordeelt dingen. En wij kunnen dat niet allemaal toestaan in de gemeente. Dus moet hij zeggen, nou dan moet je zo iemand uit jullie midden weg doen. Totdat hij eventueel bekering krijgt. Maar wij mensen moeten ook verdriet hebben van iemand als er zulke dingen gebeuren. Waarom? Want het is iemand lid van het lichaam van Christus. En zoals de Joden eigenlijk altijd de naam van God hebben gelasterd. Ja, omdat ze ongehoorzaam waren. Zo wordt ook de naam van God gelasterd als wij heiligen. Ja, wij zijn heilig. Natuurlijk gaan leven als een ongelovige heiden. Ja? En dat Paulus zegt tegen de Korinthen, hebben jullie nou helemaal geen leed en verdriet dat zulke dingen gebeuren? Voor wie Christus gestorven is, ja? Voor dit soort dingen? Zijn leven heeft gegeven? En dat jullie toelaten in de gemeente dat dit soort dingen gebeuren? Hoererij, rechtszaken, dat soort dingen? Hij zegt, dat kan niet. Wij horen te leven als een heilige, hè? Filippenzen 2, kijk hoe het hoort te zijn. Filippenzen 2 vers 14. En wij zijn het, maar of wij ook zo leven. Met de Korinthe was het niet. Kijk maar, Filippenzen 2, ja. Ook voor de jongeren valt het niet mee. Ja, want ik kan wel zeggen, ja, je moet gelovige vrienden hebben. Maar ja, die vind je ook niet zo makkelijk overal. En als je gelovige vrienden hebt, is het ook nog maar de vraag, willen ze ook als een heilige leven? Leven ze allemaal als heiligen? Nou, Als ik naar mijn kinderen hoor, dan zeggen ze, nou, hè? Ik ken ook gelovige vrienden, maar ja, die leven eigenlijk ook net als een ongelovige. Dus ja, Filippenzen 2, daar staat in vers 14, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Nou, doet het de wereld, hè? In feite, als je kijkt, murmureren, tegenspreken, het is constant mopperen en tegenspreken. Ja, we verdienen te weinig geld, we hebben dit niet, we hebben dat niet, we weten allemaal wat ze allemaal niet hebben. Maar het is constant, als je in de krant leest, is elke keer is wat. De vrede kennen ze niet, de vrede van God. De goddelozen kennen ook geen vrede. Maar goed, dat zegt hij al tegen ons. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kindergod zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als licht in de wereld. Wij zijn kinderen van God die leven in een krom en verdraaid geslacht. Dus in die zin kunnen wij wel elke keer kijken van, ja, moest kijken hoe slecht het is en ze zijn tegen en bla 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 bla. En dan zit je alleen maar eigenlijk jezelf in de put te praten over allemaal dat het allemaal zo slecht is. Maar ja, aan de andere kant, verbaas je er niet over, want de wereld is nou eenmaal in zonde. En de psalm zegt al, wandelt veel eer in de vrezen des Heren en verbaas je niet over de zonde van deze wereld. Dat is de wereld. Maar wij zijn niet, wij zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Wij schijnen als licht in deze wereld. Maar goed, laat ik zo zeggen, zo hoort het te zijn. De Corinthiërs, die schenen niet als licht in deze wereld. Ja? En dan komen we natuurlijk op het punt dat, ja, dat heeft met het heiliging, de levensheiliging te maken, met je dagelijkse leven. Dien ik de Heer of niet? Scheid ik mij af of niet? Doe ik mee met de wereld of niet? Dat heeft er alles mee te maken. En dat was met de Corinthiërs door allerlei dingen toe te laten. En dan zie je ook in de gemeente, kan je alles toelaten, waardoor je op een gegeven moment een wereld gelijkvormig krijgt. Ga je het krijgen dat je zegt, ja, binnen en buiten is het gewoon hetzelfde. Maar wij zijn niet hetzelfde. En wij horen als een heilige te leven, als licht in deze wereld. Dat is zoals God ons oproept. En natuurlijk, wij hoeven het niet te doen. Nee, wij moeten het wel doen. Maar we weten, met genade, als je het niet doet, ja, je blijft een kind van God. En dat is, ja, het is geen nadeel, maar ik bedoel, dat is met genade de vrees, de motivatie om voor God heilig te leven. De motivatie is nu het dankbaarheid, ja, en niet de angst van de wet. Dus nu moet je wel met het woord, ja, de Heere die je kent, en je waardeert wat hij gedaan heeft, dat bewerkt in mij die dankbaarheid om voor hem te willen leven. Maar als je daar verder helemaal nooit mee bezig bent, de Bijbel is dicht, ook ben je gered en verdreven, doe je er nooit meer wat mee. Dan word je zo opgezogen in deze wereld. Dan val je zo helemaal terug en je kan er helemaal vol van zijn. En toch, als je de kracht van het woord niet hebt en je kent het woord niet recht gesneden, kan je op een gegeven moment helemaal door teleurstelling en alles, het werkt niet en ik ontbreek de kracht en noem het allemaal maar op. Je hebt valse verwachtingen, kan je helemaal terugvallen in je oude gedrag eigenlijk. Dat kan. Hè? Ik had het met Jaap van de week nog over. Ja, dan ben je helemaal vol en doordat je in verwarring raakt omdat de boodschap niet, dan kom je er niet uit en op een gegeven moment, ja, dan weet je het ook niet meer en dan kan je... En dan kan het minder en minder worden. Maar nu, door de genade, ben ik gegrepen door zijn woord. En dan zie ik wat het mij oplevert, een kracht en een blijdschap. En ik zie wat Christus gedaan heeft. En mijn relatie is innig met hem. En nu heb ik de drive, de motivatie om voor zijn glorie te willen leven. Maar hoe komt dat? Omdat ik nu weet wat hij voor mij gedaan heeft vanuit zijn woord. Dat pakt mij nu. Maar iemand die dit niet heeft, ja... Ben ik voortdurend op eigen kracht bezig om voor de Heer te leven. En op een gegeven moment is het... Nou, de Corinthiërs, die hadden dat dus ook niet. En die ziet het, wat er gebeurt. En die liet op een gegeven moment alles was mogelijk in die gemeente. En Paulus zegt, dat kan zo niet zijn. Ja, dus in vers 3. Doch als ik als wel... Hij zegt dus in vers 2. Opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. Ja, het is niet zo dat als iemand zondigt dat hij de gemeente uit moet. Natuurlijk niet. Maar iemand die in zonde leeft en daarbij blijft en zich niet bekeert, echt in zonde leeft, die kan niet in de gemeente blijven. En dat heeft te maken met twee redenen waarom mensen niet in de gemeente kunnen blijven. Dat is het zuurdeesem van de leer en het zuurdeesem van de wandel. En met gelaten was het de leer, maar de Corinthiërs is het hun wandel. En dit, hier zie je daar een voorbeeld van staan. Doch ik, als ik wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb al reden alsof ik tegenwoordig ware, degene die dat al zo bedreven heeft, besloten. Dus Paulus heeft al besloten. Waarom heeft hij dat besloten? Omdat we zitten hier nog in de tijd dat Paulus de apostel van de heidenen was, gemeente stichtte. Paulus had nog autoriteit in alle gemeenten. En nu is dat natuurlijk anders. Elke gemeente is nu gewoon zelfstandig. We hebben geen synode boven ons die gaat tegen ons vertellen hoe wij moeten geloven, wat we moeten geloven en hoe de vorm moet zijn en allemaal dingen. Nee, de Bijbelse manier is, er wordt een gemeente gesticht met ouderlingen en diakenen en het woord van God is de autoriteit. Nou, en zo functioneer je, allemaal zelfstandig. En wat de gemeente drie plaatsen verderop doet, nou, dat is hun verantwoordelijkheid. Ja? Maar die kunnen niet aan mij iets opleggen en ik niet aan iets aan hun. Nee, dat doen wij zelfstandig. En Paulus die heeft wel besloten, want hij was de apostel van de heidenen. Maar hij zegt ook in vers 4, in de naam onze Heer Jezus Christus, als gij lieden en mijn geesten samen vergaderd zullen zijn met de kracht van onze Heer Jezus Christus. Dus hij doet het wel in de naam van Christus, in de kracht, in zijn autoriteit. Ja, besluiten ze dat die persoon uit de gemeente moet. Als wij nu spreken over in de naam van onze Heer Jezus Christus, dan spreken wij dat in de naam met de goedkeuring in zijn autoriteit van Christus, zoals wij nu in de brief van Paulus kunnen vinden. Want wij kunnen anders heel veel dingen in de naam van God gaan doen. Nou, de SS die zei ook dingen in de naam van God. Maar we kunnen heel veel dingen in de naam van God doen die helemaal niet in de naam van God zijn. Ja? Omdat dat heeft alles te maken, waar haal je het vandaan? En Paulus leert hier duidelijk, en dat is natuurlijk niet alleen voor nu, maar te alle tijden, dat zo iemand uit de gemeente moet zijn. Kijk, maar hoe ga je dat doen? Hij heeft het besloten. Is het nu zo in één klap, pats, boem, eruit? Ja? Nou, hij zegt in Timotheus zegt hij dat onder 2 of 3 getuigen. Dat is een bescherming, ook voor de oudste trouwens, ja? Dat je niet zomaar 1 beschuldiging aanneemt. Altijd onder 2 of 3 getuigen, want ja, we hebben allemaal de zonde, roddel, achterklap, dat komt helaas ook bij gelovigen voor. Of dat ze in het vlees zijn. Ja, daarom altijd onder 2 of 3 getuigen. En dan, kijk in Galaten 6 vers 1 even met mij. Het is met God ook, hij zegt traag tot toren. En Galaten 6 vers 1 zegt hij ook hoe wij zulke dingen moeten doen. Broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad. Overvallen door enige misdaad. Gij, die geestelijk zijt. De geestelijke, ja, naar de Corinthiërs. Niet allemaal, hè, want het huis van Stefanus heeft naar Paulus geschreven. Ja, en dingen verteld en vragen. Dus geestelijk, gij die geestelijk zijt, ja. Dat zijn degenen die de anderen natuurlijk ook kunnen terechtwijzen. Een ongeestelijk iemand, een vleeselijk iemand natuurlijk niet. Corinthiërs waren hoofdzakelijk vleeselijk. Maar hij zegt, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Zie het? Met de geest der zachtmoedigheid. Waarom altijd? Omdat je natuurlijk probeert allemaal iemand, er staat hier, brengt iemand de zodanige terecht. Dat wil zeggen, iemand proberen weer te herstellen. Terug te brengen naar waar hij hoort te zijn, waar God hem wil hebben. En dan zie je het verschil ook, als je bijvoorbeeld in Galaten ziet, met de wet gaat men heel vaak juist mensen juist niet herstellen, maar alleen maar veroordelen. He, dat kijk maar bijvoorbeeld in 5 vers 15. Indien gij elkander verbijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Maar dat is niet de liefde van Christus. Een broeder die overvallen wordt door enige misdaad, iemand die een zijstap begaat in zon gaat leven, ja, laten we zien vanuit het woord dat het niet te tolereren is natuurlijk. Maar uiteindelijk altijd met het doel om zo iemand te behouden en weer terug te krijgen. In eerste instantie 1 keer vermanen, 2 keer vermanen. En als het iemand niet wil luisteren, ja, dan houdt het natuurlijk wel op. Maar het is niet voor niks 1 keer, 2 keer en met de geest van zachtmoedigheid. Ja, omdat, kijk ook naar jezelf, ja. Kijk maar uit, wie meent te staan, zie doet dat hij niet vallen. Probeer altijd met liefde dit soort dingen op te lossen en iemand daar weer van terug te krijgen. Nou, gaan we terug naar 1 Korinther 5. um, Ja. Kijk, er valt van alles uit mijn Bijbel hier, maar... Dan zegt hij vers 5, dezulke die dat gedaan heeft, die in zonde leeft, in dit geval hoerij, over te geven aan de Satan tot verderf des vlees, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus Christus. Wat mij nu hier om gaat, is dat Paulus die wil dat er opgetreden wordt. Dat er wat aan gedaan wordt. Want dan staat er in vers 6, uw roem is niet goed, weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het hele deeg zuur maakt? Een weinig zuurdeesem is maar nodig, hè? Dat is een zuurdeesem, die zonde. Want wij hadden vroeger een tuin vol met appel- en perenbomen. En die moesten wij altijd plukken. Maar ja, je had een kistje vol met appels. Maar er is maar één appel nodig, die rot is, om de rest aan te steken. Niet twee of drie. Begin met één. Eentje is genoeg. En die steekt de ander aan. En dat is wat Paulus voor waarschuwt. Dus daarom, ik heb ook, jullie hebben die studie gelezen, die heb ik opgestuurd naar jullie toen, over de wereldgelijkvormigheid in de gemeente. En wie nog niet gelezen heeft, die zal alsnog sturen. Dat is natuurlijk een punt, en dat is niet altijd even makkelijk, maar er wordt natuurlijk altijd geconfronteerd als je zegt, bepaalde dingen willen wij niet, ja, breng je ons in onder de wet. En dat is natuurlijk onzin. Dat betekent, Paulus zegt, beveel deze dingen en leer ze. Wij hebben Gods woord, ja, maar uiteindelijk zijn er natuurlijk wel dingen waarvan je zegt, ja, zo en zo komen we bij elkaar, maar dat en dat kunnen wij niet tolereren op basis van Gods woord. Ik doe met muziek, ik heb ook hier geschreven, ja, wij hebben de laatste aanvangstijd van de dienst op zondag verschoven naar 10:00. Nou, dat klopt, ja. Nou, dat wil ik alleen maar zeggen, dat is ook een regel. Ja, begin om 9:30, begin om 10:00. Ja, je ontkomt niet dat je bepaalde regels hebt, een bepaalde structuur hebt nou eenmaal. Nou, en ook met wat laat je toe in de gemeente of wat laat je niet toe? Is dat dan gelijk alles, is dat maar wet? Nee, niet alles is wet. Bepaalde dingen zijn wel waarvan je zegt, tot hier en niet verder. Nou, hoererij is natuurlijk één van. Maar wereldgelijkvormig in de gemeente, exact hetzelfde. Met andere woorden... Thuis, hè, dat zie je in 1 Korinther 5, aan het eind zegt het toch ook. Wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij jullie niet die binnen zijn, maar die buiten zijn oordeelt God en doet deze, gij deze boze uit zijn lieden weg. Je hebt buiten en je hebt binnen. Je hebt je eigen leventje. In de plaatselijke gemeente, hoe vaak zitten we nou bij elkaar? Je verkeert meer daarbuiten als daarbinnen. Dus dat heb ik toen ook geschreven hier. Wat jij daar buiten doet, ja, in het donker, dat weet alleen... Het is allemaal tussen jou en de Heer. Ja? Verantwoording, daar heb je dan af te dragen. Wat jij doet, daarbuiten. Maar als we in de plaatselijke gemeente komen, dan wordt het natuurlijk wel even anders. Dan is het niet alleen maar tussen jou en de Heer. Ja? Want wij zijn natuurlijk ook het lichaam van Christus. Dan zie je het lichaam van Christus zichtbaar wat bij elkaar komt. En ik heb genoeg mensen gesproken, die zeiden, dan kwam ik ergens, weer gelijkvormig ten top. Dus dat is iets wat zichtbaar is. Nou, en dan zegt Paulus, wacht eventjes, ik geloof er zeker in dat de gelovigen daar rekening mee te hebben moeten te houden. Als ze thuiskomen, natuurlijk, dan is het tussen jou en de Heer. Maar aan de andere kant, vergeet één ding niet, je vertegenwoordigt wel ten eerste de Heer. Ik weet nog goed, ik had een vriend... Nou, het is nogal een vriend, maar we zien elkaar niet zoveel meer. Maar ik was tot geloof gekomen. En hij was altijd al naar de kerk. Ik kwam ook in dezelfde kerk. Maar bleek later dat hij was een kind van God. En ik niet. En als ik denk wat we allemaal gedaan hebben samen. Dan denk ik, nou, er was geen verschil tussen hem en mij. Dat was wel een oordeel naar hem toe. Ja, want hij leefde gewoon als een ongelovige. In zijn leven. Dus, wat wil ik hier nou mee zeggen? Dat in ieder geval... je hebt buiten en binnen. En Paulus zegt, we moeten wel oordelen die binnen zijn. Wat er buiten in de wereld gebeurt, oké. Maar dat wou ik net zeggen, je vertegenwoordigt natuurlijk wel wat. Je vertegenwoordigt de gelovigen die voor deze waarheid staan. Zeker als men eenmaal weet dat je gelovig bent. Daar moet je van bewust zijn, natuurlijk. Maar eenmaal hier in de gemeente, zegt Paulus, wij moeten oordelen. Bepaalde dingen. Ja, dus ik heb daar ook over geschreven, over kleding. Daar schrijft Paulus heel duidelijk over. Nou, gij die geestelijk zijt, zegt Paulus, moet dat oordelen. Maar als niet iedereen is geestelijk en die denkt, ja, nou, dat doe ik niet. Moet dan de ongeestelijke persoon gaan uitmaken hoe wij in de gemeente bij elkaar komen. Dat kan natuurlijk niet. En daarom is de tekst dat wij moeten, niet met opzichtig en dat soort dingen. Ik heb gezegd over die dingen met vrouwen, die zich moeten kleden. Nou, ik geloof zeker, maar ik zou dus zeggen, nou, dit is de regel voor de samenkomst voor ons in de gemeente. Als iemand komt. Ja, dus voor de mannen, maar in dit geval heb ik hier over de vrouwen geschreven vooral. Over kleding, opzichtige oorbellen, dat soort dingen. Noem het allemaal op. Was geloof ik Dof die vertelde, maar ik geloof ook Maarten, die kwam toch in de synagoge? En dan, die vrouw mocht niet zo naar binnen. Ja, kijk, gewoon schouders bedekken en zo. En de schouders in de bovenarmen. Ja? Nou, dan zeg je, de ongelovige wereld, die snapt dat. Maar als ik soms zie in gemeentes, ja, dan is dit heel klein. En dat je denkt, nou ja, dan zie ik dingen die eigenlijk niet, ja? Dan zeg je, dat is, oké, als je dat thuis doet, moet je het zelf weten. Maar in de gemeente, dan kan dat niet. Omdat... wij zijn de getuigenis, we zijn de pilaar en vastigheid de waarheid. Ja? En dan moeten wij opletten dat we tot eer van God ook komen. Dus ja, daar wordt ook wel eens over gelachen misschien. Dan zeggen ja, in die hele zware kerken, dan zie je misschien die mensen die lopen wel naar buiten in de kerk, hoedje op of netjes gekleed. Ik ging vroeger trouwens ook altijd netjes gekleed naar de kerk. Ik wist niet beter, dat deed je gewoon. Maar aan de andere kant, de wereld ziet dat ze anders zijn. Snap je? Ik zeg niet mee dat wij met een hoedje moeten, dat bedoel ik niet. Maar men ziet, nou en zo is het natuurlijk wel. En dat is wel precies wat Paulus hier zegt. En als dat, dan als je het gevaar is, als men iedereen alles maar toelaat in de gemeente, op een gegeven moment het hele eind zoekt. En als je één keer iets toelaat, dan kan je het bijna niet meer terugdraaien om het bij een ander te vermanen. Want ze altijd gezegd worden, ja maar die dan. Snap je? Dus daarom zegt Paulus ook nu gelijk, die moet eruit. Want als we dit nu niet doen... dan steekt de rest aan en is het echt verloren. Dus nogmaals, dus daarom, we zeggen natuurlijk niet, we hangen geen bord neer met alle regels, maar er zijn natuurlijk bepaalde regels. Dus daarom zeg ik ook nogmaals, dit is voor ons, de regels voor ons, voor de volwassenen, zijn volwassenen, wij zijn natuurlijk klein, maar ik geloof zeer zeker, volwassenen, man en vrouw, zijn een voorbeeld juist voor de jongeren in de gemeente. Want als die het niet doen, ja, hoe kun je dan aan de kinderen zeggen, ja joh, ik wil niet dat je met zulke grote oorbellen loopt, of dat je half bloot loopt als je het zelf ook doet. Dus dat legt de hele... Maar het is moeilijk, ja. En weet je wat het moeilijkste is? Degene die het moet gaan zeggen. Ga je die geestelijk zijn, die gaat zeggen. Want die krijgt gelijk de volle laag als iemand zegt, ja, maar dat laat ik maar door jou niet zeggen, zeg. Kom nou gauw. Terwijl Gods woord leert het. Dus het is, ja, daar denk je wel 10 keer over na. Maar daarom doe ik ook altijd beroep op alle gelovigen, ja, om dit gewoon serieus te nemen. Paulus zegt het hier. Nou, hier spreekt hij over hoererij. En dan zegt hij dezelfde over te geven aan de Satan tot verderf des vlees. Nou, hij zei net al, oordeelt gij die buiten zijn? Nee, die buiten zijn, die oordeelt God. En nu, kijk, je moet zo zien, de gemeente is een paraplu eigenlijk. We hebben een paraplu van bescherming. Hier wordt Gods woord geleerd. Ik heb nu een aantal dingen vanuit Gods woord geleerd over, nou ja, bijvoorbeeld hoe wij ons dienen te gedragen. Hè? Dat ik hier niet in de korte broek ga lopen. Ja, ik geloof ook dus daarom dat mannen en vrouwen gewoon niet in de korte broek naar de gemeente moeten komen. Ja? Want dat is voor op strand. En als ik thuis loop, ik wel in de korte broek. Ja? Maar goed. Nou ben ik mijn draad kwijt. Wat gaan we zeggen? Oh ja, de wereld buiten. Kijk, dit is de paraplu. Hier wordt Gods woord verkondigd en gesneden. Ja, we leren wie wij zijn in Christus en wat God allemaal van ons doet. En dan gaan we mee naar huis, je bestudeert het thuis en we komen weer bij elkaar, we bemoedigen elkaar. En ja, dat hebben we met elkaar. Maar buiten is de jungle. Daar is de zonde, daar regeert Satan. Daar regeert Satan. En daarom zegt hij ook, geef hem over aan de Satan tot verderf des vlees. Wil jij werelds leven? Wil je in hoererij leven? Ga maar in hoerij leven, maar niet met ons in de gemeente, dat kan niet. Doe maar. En dan zal je ook merken of dat een gezond leven voor je is. En Gods woord zegt van niet. Dus als jij, dan kom je dus onder die beschermende paraplu van Gods woord en de gemeente vandaan. En dan ben je inderdaad aan jezelf overgeven, midden tussen de ongelovigen. Nou, oké. Maar waarom doe je dat? Even kijken. Gaan we mee naar 2 Korinthe 4 vers 4. Dus als je naar de gemeente uitgaat, ik geloof, dit is een heel belangrijk punt. Ja? Ja, de tucht in de gemeente. Weet je wat je anders krijgt? Dan krijg je alleen maar We verkondigen het woord. We zitten allemaal heerlijk ervan te genieten. En vinden het fijn, vinden het mooi. Maar aan de andere kant, de praktijk, ja, dat is een ander verhaal. Maar daar wordt het woord niet van verkondigd. Ik sta hier niet. En wij zitten hier niet met elkaar in de Bijbel te lezen om alleen maar kennis. Nee, het gaat erom dat het ons ook verandert en dat het ons wat doet. Ja, dat we naar het beeld van Christus veranderd worden. En als krijg je dus alleen maar, dan wordt het een spreekbeurt. Ben je gewoon een preekmachine. En draai maar. En we gaan gewoon terug naar huis. En ik heb een leven op zondagochtend. En het leven daarna is een ander leven. Maar het is niet wat God wil. Nou, 2 Korinthe 4 vers 4. Dan zegt hij, wie is de God van deze wereld? Nou, staat daar. In de welke de God deze eeuw de weerzinnen verblind heeft. De God van deze eeuw is de God van deze wereld. En de Heer Jezus Christus, wat zegt hij over Satan? De overste deze wereld. Dus buiten, ja, Satan regeert daar. Dus als wij niet meer in de gemeente komen, ben je verstoken van de prediking van Gods woord, van de correctie van Gods woord, de gemeenschap met de broeders en zusters. Dan ben je overgeven, gegeven aan Satan tot verderf des vlees. Dan ben je dus helemaal de heerschappij van het vlees en Satan is de beïnvloeder van deze wereld. Ja? Nou, waarom? Nou, dat heeft één bedoeling. Kijk naar 1 Timotheüs 2 vers 26. 1 Timotheüs 2 vers 26. We zetten er niet uit en denken, die zijn we kwijt. Dat opgeruimd staat netjes. Dat is wat wij menselijk natuur denken. Ik wil het hier goed hebben en het moet goed zijn. En die zit in de weg. En eruit en die zijn we kwijt. 1 Timotheüs 2 vers 26. Nee, ik... Wat zeg ik? Oh, sorry, dan is het 2 Timotheüs. Ja. 2 Timotheüs 2 vers, ja. 24 tot 26. Kijk, dat is mooi makkelijk, ja. Iedereen moet met de neus dezelfde kant op wijzen. En iedereen moet mij volgen. En wie een beetje tegen is, nou, die gooien we eruit. Dat kan. Dat gebeurt ook, hè. Dat gebeurt ook. Maar goed, de gemeente bestaat allemaal uit zondige mensen. Nieuwe schepsels. Maar we zijn allemaal zondaren. En de een is geloof is zo, de ander is zo. Ja. En het zal nooit volmaakt zijn. Dat niet. Maar we hebben wel Gods woord. En als iemand dan het boekje te buiten gaat, wat zegt Paulus? Nou, kijk. Met zachtmoedigheid, vers 25. Nou, vers 24. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Zie je het? Altijd vriendelijk blijven. Bekwaam om te leren. Zie je, we moeten wel kunnen leren. En die de kwade kan verdragen. Ja, dat de kwade zijn die niet wandelen in overeenstemming met het woord. Die anders gaan. Hoererij bijvoorbeeld. En dan, met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Of God hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis te waarde. Dus oké, één keer, twee keer, je leert het woord, je gaat vertellen. Ik zeg Gods woord, zo en zo en zo. Maar goed, nee, ik hou vol. Je hoopt dat hij tot bekering komt, nee. Dan gaat hij naar buiten, de gemeente. Hij mag niet meer in de gemeente komen. Dat heb ik hier ook al gedaan. Weet iemand die zei toen, die kwam ook op de Bijbelstudies. En die was, zat ervan te genieten, maar... Woensdagavond bij ons, dinsdagavond bij die, dat was een andere leer. En dat was ook een beetje sociaal gebeuren voor hem. Nou, dat kan. En zondag dan ook bij ons. Maar uiteindelijk bleek dat in zijn hart had hij de alverzoening vast besloten. En hij zegt, dat laat ik me door niemand afnemen. Dus dan ben je aan het leren aan iemand die het toch niet aanneemt. En dat kan ook die rotte appel worden die op een gegeven moment de andere gaat. Want één opmerking, ja, maar oké, dat staat dan wel. Maar eigenlijk, zo dat soort dingen. Nou, één keer per maand, twee keer per maand. Nee, dat laat ik mij niet afnemen, daar blijf ik van overtuigd. Zeg, nou, dan moet je hier niet komen, want dat heeft al geen zin. Dan moet je weg. Nou, zo is het ook gegaan. En ik hoopte, natuurlijk, dat hij ooit tot bekering zou komen, tot deze waarheid. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Enige tijd bekering gaf tot erkentenis de waarheid. En kijk, dit is het. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Zie, de broeders en de zussen zijn in de strik van de duivel gevangen. Dus wij zeggen natuurlijk ook wel, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ja, als mensen in opstand komen. Dat weten we. Maar degene die, bijvoorbeeld met dit ook, die zitten gewoon in de strik van de duivel. En daar moeten zij het ontwaken. Dat staat ook mooi, hè? Ontwaken mochten. Daar zegt Paulus ook, waakt! En ga niet slapen, je moet wakker blijven. De wapenrusting aannemen. Nou, en dan vertel het woord en is maar de hoop dat hij dat, als we terug in 1 Korinthe 5 gaan, als hij helemaal aan zichzelf, aan Satan overgeleverd is, dat hij tot bezinning mag komen en tot erkentenis van de waarheid. En dat hij dan het woord gaat bestuderen en hij weet het, hij is ermee vermaat. En dat hij mag gaan nadenken als hij verstoken is van de bijeenkomsten en de gemeente. Dat hij mag wakker worden en het woord zal aannemen en zich zal bekeren. En dat is dan die droefheid, de droefheid naar God zal hebben. En dan wordt hij wakker en dan komt hij uit de strik van de duivel. Nou, en dan is zo iemand natuurlijk te alle tijd, en dat zie je later ook, maar dan gaan we de volgende keer mee, want dan stop ik nu. Dan zie je dat in de tweede brief van Paulus aan de Korinthe, dat ze hem weer terug moeten nemen. Opdat hij niet tot overvloedige tucht eigenlijk totaal ontmoedigd wordt. Als iemand zich dus bekeert, ja, hiervan, nou zoiets, hè, dat is een ernstige zaak. Dus dan denk je, nou, maar zo iemand, als hij zich bekeert, weer terugkomt en opgenomen wordt in de gemeenschap. En dat is het doel, dat hij eruit gezet wordt. Niet alleen maar om eruit te gooien, en die zijn we kwijt. Nee, hopelijk, ik bid voor hem, en daarom zegt Paulus ook, hè, houd hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder. Vermaan hem met het woord. Maar wel ten goede van hem. Dat is altijd, tegenwoordig zeggen ze, de insteek. Ja? Dat is eigenlijk het doel van de vermaning, dat hij weer zich mag bekeren en bedroefd mag zijn naar God. En weer terug in het spoor. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader. Het is geen makkelijk onderwerp. En Paulus die schrijft er heel duidelijk over. Hij is, aan de andere kant is hij ook gewoon heel liefdevol naar de broeders en zusters. En zegt het ook dat we dat met zachtmoedigheid moeten doen. En de kwalen verdragen en met liefde. Maar aan de andere kant, dat als men daarin wil blijven volharden, dat er dan toch dit soort maatregelen moeten nemen. Maar toch altijd, Vader, met de bedoeling dat mensen zich zullen bekeren. En dat we dat altijd in de liefde zullen blijven handelen, Vader. Maar ook getrouw naar uw woord, Vader. Omdat u dat zegt en omdat dat ook ja, de redding is voor ons als gemeente om te blijven bestaan. En ook in deze wereld een getuige van u te mogen zijn en te blijven. Die getrouw en waarachtig zijn. En dat dank ik u voor in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.